dat wij vanavond naar Psalm 42 gaan, dat zal u niet verbazen. Maar waarschijnlijk verbaast het u toch als ik zeg, wij beginnen vanavond aan het tweede boek der Psalmen. Want ja, die dingen staan er niet bij, hè. Niet dat het erg belangrijk is, ik denk het niet. Maar inderdaad, de psalmen werden nou eenmaal ingedeeld van oudsher in 5 verschillende boeken, groepen. Zodanig dat binnen het Jodendom al gesproken werd over de Pentateuch van David. We kennen de 5 boeken van Mozes. Dit zijn dan de 5 boeken van David, zegt men dan. Wat tamelijk onnauwkeurig is, in beide gevallen overigens. Want u weet waarschijnlijk dat de 5 boeken van Mozes niet alle 5 door Mozes geschreven zijn. Maar dat is ons onderwerp nou niet. Maar de 5 boeken der psalmen zijn natuurlijk ook niet allemaal door David geschreven. Er waren nogal wat andere schrijvers ook. Niettemin is het ingedeeld in 5 verschillende boeken. Waarvan in het algemeen gezegd wordt dat die 5 boeken qua inhoud parallel lopen aan de 5 boeken van Mozes. Vraagt u mij, is dat ook zo? En dan vraag ik terug, wilt u dat echt weten? Ik bedoel dit, het lijkt mij academisch. Dat wil zeggen verbazend interessant, maar onderweg merk je er niks van. Is mijn idee. Natuurlijk kunt u dat anders hebben. Maar laat ik dan zo zeggen, mijn kennis van de psalmen gaat dan toch niet diep genoeg dat ik dat zo plotseling herken. En zeg, oh wacht even, we zijn nou ineens in. Blijkbaar zijn we nu in, want het lijkt toch wel erg veel op Exodus. Bij nader inzien, daar lijkt het toch inderdaad wel op. Dus er zal best, ik denk wel dat er een enige kern van waarheid in zit. Maar ja, we hebben het hier over parallellen in de schrift, waarbij verschillende Bijbelse geschiedenissen op een of andere wijze min of meer aan elkaar herinneren. Dat wil zeggen naast elkaar gelegd worden enzovoorts. Maar ja, dat is niks bijzonders, want geschiedenis herhaalt zich sowieso, ook buiten de Bijbel. En in de Bijbel al helemaal. Maar het is waar. In Exodus, maar die is dus een heel makkelijk, hè? Dat klopt bijna altijd. De Exodus, dat is immers dat Bijbelboek, dat begint met de kinderen Israëls die in slavernij waren in Egypte en die vervolgens na enige vertraging alsnog daaruit verlost worden uitgeleid uit het diensthuis enzovoorts. Maar ja, dat is een hoofdthema eigenlijk in de Bijbel, toch? Daar gaat de hele Bijbel over. Over een mens die in slavernij verkeert en waarvan het de bedoeling was dat hij zou worden uitgeleid. Misschien niet in eerste instantie, omdat men dan de Messias verwerpt, maar dan in tweede instantie toch wel. Dat is in zijn wederkomst. En dan heb ik de eerste paar hoofdstukken van Exodus samengevat, toch? Mozes meldde zich bij Israël en hoopte, of hoe staat het er precies, hij hoopte dat zij in hem de beloofde verlosser zouden herkennen en erkennen. Nou ja, met deze woorden ongeveer staat het later in de reden van Stefanus, meen ik, in Handelingen. Maar zo was het dus, kort samengevat. Dat deden ze echter niet, Mozes moest vluchten en kwam 40 jaar later weer om. Om alsnog het werk te doen. En dat laatste is uiteraard een uitbeelding van de wederkomst van Christus, die in zijn eerste komst niet als de verlosser herkend werd door Israël enzovoorts. Maar goed, dit soort zaken vinden wij inderdaad in deze psalmen terug, in dit tweede boek van psalmen. Maar te denken dat je dat niet ergens anders terugvindt, ja, dat is nou ook weer niet zo. Zo simpel is het nou ook weer niet. En dus het is wat lastig om, als ik aan zo'n boek moet beginnen, dan zal ik maar zeggen, om dan een soort samenvatting te maken, want ik ben ervan overtuigd dat u dat niet gaat herkennen. Misschien achteraf, als we onderweg er wat aandacht aan geven en wat huiswerk doen. We tellen bijvoorbeeld, ik heb het wel geteld, maar ik heb het niet bij me. Met opzet niet. Maar we tellen bijvoorbeeld in Psalm 1 tot en met 41 hoe God genoemd wordt met welke woorden. En de naam Jehovah komt ver en ver uit het meest voor. En het woord God, Elohim, zo goed als niet. In Exodus ben je buitenslands, hè? En in Psalm 42 tot en met 72 ook, zegt de Joodse traditie. En wat vind je daar? Daar wordt hoofdzakelijk het woord Elohim gebruikt. En de naam Jehovah kom je maar weinig tegen. Maar wat zeg ik? In Psalm 42 kom je Jehovah wel degelijk tegen. Alleen in die psalmen niet zo vaak. In het buitenland heet hij Elohim. In het land heet hij Jehovah, want hij is de God van het land. De God met een verbond met het land. En dat soort dingen meer. Het zijn nuances. En het is aardig. Ja, het is zo, ja. Valt niet te ontkennen. Maar verwacht niet van mij dat ik daar uitgebreid over ga spreken. Want ik zie er het nut, eigenlijk niet zo van in. Bovendien, die psalmen mogen dan uit 5 boeken bestaan. Ze zijn voor ons doorgenummerd tot 150. Hetgeen ons die verschillende boeken doet vergeten. Hoewel de Bijbel zijn waar het dan even bij staat. Hè? Zoals het boek van de psalmen staat het even ertussen. Kijk even rond. Staat het er bij jou niet bij in die King James? Waarschijnlijk niet. Nee, dat is die Bullinger versie natuurlijk. Daar zitten ze helemaal geen opschriften boven pericopen. Nou goed. Dus je vindt die dingen in de praktijk toch niet terug. Wij hebben dan 150 achtereenvolgende psalmen. En vanavond moet ik u nu juist gaan vertellen dat ook dat twijfelachtig is. Want als je het een paar keer gelezen hebt, dan weet je heus heel zeker dat Psalm 42 en 43 bij elkaar horen. En dat het te beschouwen is als één geheel. Als u dan vraagt, maar waarom staat het dan in twee delen? Alsnog, dan zeg ik, nou, het ene deel is voor de preek en het andere deel is na de preek. Zoals wij christelijke artiesten. Want zo heten we het heel, heel goed weten. Ik weet het niet. Het zal misschien een nut gehad hebben. Maar het is gewoon één en dezelfde psalm. Er komen zelfs exact dezelfde verzen in voor. Dezelfde uitdrukkingen enzovoort. Het is algemeen bekend dat het gewoon één geheel is. Dus ook dat is zelfs twijfelachtig, die nummering van de psalmen. Dus ik wou het daar maar bij laten. Maar daar heb ik er toch een paar woorden aan gewijd, hè. Aan het verschijnsel van die boeken. In ieder geval, het begint dramatisch. Want we hebben het vanavond over het hijgend hert. Ik vind het nog altijd prachtig. Die uitdrukking, het hijgend hert. Niemand vergeet dat ooit meer, als je dat ooit gehoord heeft. Hè? Zozeer dat men de term hijgend hert zelfs is gaan beschouwen als een alternatieve aanduiding van het trapharmonium. Het hijgend. Ja, dat weet iedereen. Een hijgend hert noemen ze dat. Psalmenpomp vind ik onerbiedig, maar hijgend hert, nou ja. Ja, gaan van die rare uitdrukkingen. Maar vooruit maar weer, hè. We moeten het hebben over het hijgend hert der jacht ontkomen, enzovoorts. Kun je zien hoe sterk woorden soms kunnen zijn, hè. Een goed gekozen alliteratie is nooit weg, hè. Een hijgend hert. Ja, de woorden zeggen het al. Ik vind het geweldig, zo'n uitdrukking. Maar goed, dat is literatuur. Zelfs in het Engels staat er hert. Heb je dat gezien? Ik heb het nagekeken. Er staat hart met een A erin. Hart. Toen heb ik het opgezocht in Webster's woordenboek. Die had ik natuurlijk niet moeten hebben, want het is Amerikaans, hè. Maar daar staat het niet in. Het hele woord staat er niet in. Hart. Maar het is gewoon een hert, ja. Wat je wel tegenkomt is een hartebees. Heartbees. Dat schijnt de Engelse naam ook te zijn. Ik weet er geen andere naam voor. Een serviel rund. Een hertachtige koe. Of is het een koeachtig hert? Want hart is van hert en beest. Dat is een rund, hè? Dat weet u in het Afrikaans. beest. Daar eten ze beestenvlees.
Dat is dan toch een eland?
Nee, een hartenbeest. Dat is een hertachtige koe. Ik heb het niet over een eland. Bovendien, er zijn ook weer twee verschillende soorten van afhankelijk of je op het zuidelijk of het noordelijk halfrond bent. Nee, dat beest dat zo graag gegeten wordt, bovenaan het menu staat van de leeuwen. Hartebeest. Is daar een andere term voor in het Nederlands? Weet je het niet. Engels? Of nee? Nee, dat is het wilde beest, hartebeest. Dat is een en dezelfde groep. Je weet, als je het ziet, weet je even niet of het een hert is of het een antiloop is, zeg maar, want dan gaat het dan over. Onverend. Maar ja, goed, nou ben ik over dingen aan het praten, hebben we met de Bijbel niks van doen natuurlijk. Hè. Hart en hert. Daar gaat het over. Dat op de vlucht is. Maar ik ben te vroeg, want we moeten het eerst hebben over vers 1 natuurlijk. Hè. Een onderwijzing. Die kent u toch nog, hè, die onderwijzing. We hebben het er een poosje geleden over gehad. Naar aanleiding van welke psalm het nou was. Psalm 32 was dat. Een onderwijzing van David. Instructies krijgt men. Het woord kent u langzamerhand ook. Maskiel van Sjakal. Skill zeiden we dan, hè. Had iets van doen met rondom gekeken hebben, rondom zien, want dat is wat het woord eigenlijk betekent. En zo kennis verzamelen, maar eventueel zit daar ook aan vast kennis doorgeven, uit ervaring, uit lering. Onthoud daarbij trouwens ook de uitdrukkingen uit Prediker, want Salomo, die beschrijft zijn onderneming zo, hè? Die zei, ik heb om me heen gekeken. Ik zag, enzovoorts. Hij heeft aanschouwd de dingen die gebeuren onder de zon. De uitdrukking herhaalt hij nogal een paar keer, enzovoorts. Maar het hangt samen met dit begrip. Daardoor wordt men onderwezen, als men tenminste goed om zich heen kijkt. Goed, een onderwijzing, instructie, voor de opperzangmeester. Die kennen we langzamerhand ook. Want dat kwam helemaal nogal eens voor. En daarna, want dat weet u langzamerhand, en dat betekent met het oog op de eeuwige dingen, de eeuwigheid, de hogere dingen, enzovoorts. Want het gaat om hogere dingen. En dan staat er onder de kinderen van Korach. Die komen wij hier voor het eerst voor. Overigens, maar hierna nog 10 keer in andere psalmen. Eigenlijk deze hele groep hier waarmee dit tweede boek de psalmen begint allemaal met psalmen van Korach. In 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Dat hoef je zo niet op te schrijven, het zijn ze namelijk allemaal. Alleen ik sloeg 43 over. 42 tot en met 49. Ik sloeg 43 over. Die begint niet zo, maar die heeft helemaal geen aanhef. En dat is weer omdat die gewoon recht aansluit aan Psalm 42. En dan hebben we nog 84, 85 en 87 en 88 als psalmen onder de kinderen van Korach. Dat staat er soms andere keer staat er voor de kinderen van Korach. Maar wat er ook precies staat, de route is duidelijk. De Korachieten, de kinderen van Korach, de zonen van Korach. De Korachieten waren, zijn bij ons bekend geworden, mede door die psalmen, als de familie van zangers. Wellicht ook muzikanten, maar zangers in verband met de, in elk geval in verband met de tempeldienst, maar eerder al in verband met de tabernakeldienst. Niet dat er erg veel over gezegd wordt, dat is niet zo. Bovendien, de stamvader van deze lui, Korach, ja, die kennen we wel. Maar ja, die kun je beter maar niet gekend hebben eigenlijk. Korach, hè. dat weet u toch, dat is uit die geschiedenis van Israël in de woestijn. En toen kwam er wat me genoemd wordt de opstand van Korach, Datan en Abiram. En het liep slecht met ze af. Zij trokken de autoriteit van Mozes en vermoedelijk meer nog die van Aaron, met betrekking tot het priesterschap, in twijfel. Niettemin, Korach was uit de stam van Levi, was stamde van Levi af en was dus familie van Aaron. Maar u weet, het heeft zich een paar keer voorgedaan dat men de autoriteit van Mozes en eventueel Aaron in twijfel trok. En zelfs Mirjam maakte zich bij gelegenheid aan schuldig. Maar vooruit. Gek is dat, hè? Willen ze democratisch worden en zelf een opperhoofd kiezen, of hoe heet zo iemand? Een partijleider. Ik heb een hekel aan dat woord, zei de man. Was Aantjes, die hoorde ik van de week. Kent u die nog, Aantjes? Was die man met die Duitse herder, weet je nog? Nou, goed. Dat is wel heel lang geleden. Die kende ik nog niet. Ben je al zo oud, Arjan? Nou goed. Aantjes, ja. De eerste partijleider van het CDA. Afkomstig uit de ARP. Dat was de leider en zegt, ik heb een hekel aan dat woord. Maar dat zit er misschien in de Duitse vertalingen van. Maar goed, nee, we moeten daar echt niks over zeggen. Maar ik moet u zeggen, ik heb ook een hekel aan dat woord, overigens. Hè. Maar niettemin, Mozes en Aaron zouden het volk leiden, waren van Gods wegen aangesteld en dus niks democratisch aan. En je kan dat maar beter van Gods wegen ook maar accepteren, denk ik dan maar. In elk geval, ze waren in opstand tegen, daarmee niet tegen Mozes en Aaron, maar tegen de Heer en zijn woord en zijn werk enzovoort. En het liep slecht met ze af, want op een bepaalde dag was het ineens met ze afgelopen. De aarde opende zich onder hen en ze verdwenen levend ter helle, heet dat. Naar het dodenrijk. Ik praat wat langzaam, maar dat komt omdat ik tegelijkertijd denk aan wat er zal gebeuren op de laatste dag, om zo te zeggen, voordat de 1000 jaren beginnen. Je moet de laatste dag niet 100% letterlijk nemen. Het kan ook de ene laatste dag zijn, dat weet ik niet precies. Maar in ieder geval, daar is sprake van dat heel Babel niet alleen verbrandt, maar ook inderdaad in de grond verdwijnt. Dan gaat je cultuur goed, denk ik dan. Maar niettemin, dat zal wel gebeuren. En op meer overdrachtelijk niveau vinden we beschreven hoe alle ongelovigen, allen die de Heer Jezus niet als de Messias erkennen, van het ene moment op het andere op zijn minst zullen sterven. En dan dus ook naar het dodenrijk verdwijnen. Dat is die van Matthäus 25. Er zullen 2 op 1 akker zijn. En de 1 zal met rust gelaten worden. En die blijft gewoon op de akker dus. En de andere zal weggenomen worden. En bepaald niet naar de hemel. Nee, dat is niet de opname van de gemeente. Dat is wat anders. We hebben het over een gebeurtenis van dik 40 jaar daarna. Zoals beschreven in Matthäus 25. Enzovoorts. Maar ik hoop dat u begrijpt dat die Korach, Datan en Abiram fungeren ook in de geschiedenis al, maar ook doorheen heel de heilsgeschiedenis, als voorbeeld van hoe God oordelen zal. Merkwaardig is alleen dat door de een of andere omstandigheid de kinderen van Korach niet dit lot deelden. Anderen wel, maar ik ga die geschiedenis nou niet beschrijven. Die van Datan en Abiram namelijk wel, hè. Maar die kinderen van Korach niet, die bleven over en werden daarna geselecteerd. Als levieten bovendien werden ze geselecteerd om dienst te verrichten in de tabernakel eerst en in de tempel. En het meest bekend bij ons zijn ze, omdat er natuurlijk, hoeveel waren het er, omdat de 11 psalmen beginnen met die titel. Voor de kinderen van Korach of onder de kinderen van Korach. En daarom blijft het bij ons hangen. Niettemin worden ze beschreven als bewaarders van de tabernakel. Dat is in 1 Kronieken 9, vers 19, waar je dat kunt vinden. Dat is opsomming allemaal, dus ik zoek dat niet op, maar dat doet u dan maar, hè. 1 Kronieken 9, vers 19, vind je de Korachieten als bewaarders van de tabernakel. In 1 Kronieken 9, vers 31, hetzelfde hoofdstuk, vind je de Korachieten als bewaarders of bewakers of toezichthouders bij het spijsoffer, meer in het bijzonder bij die spijsoffers die in de pannen gemaakt werden. Ja, ze konden ook goed koken, zeg maar, zoiets. Beetje veel, dat weet ik niet, maar zoiets. En dan heb je nog vers 33, 1 Kronieken 9, vers 33. Daar vind je de Korachieten als zangers, inderdaad, bij tabernakel en later tempeldienst. En die tempeldienst vind je dan later in 2 Kronieken 20, vers 19, waar dat nog expliciet staat. Het zijn maar korte zinnetjes, je leest er ook zo overheen. Maar niettemin, dat is te vinden. En daarna nog een toelichting, want ik zei in 1 Kronieken 9, vers 19 vind je ze als bewaarders van de tabernakel. Maar in 1 Kronieken 26, vers 1 en 19 vind je ze als tempelwachters. Dat wil zeggen bewaarders van de tempel. Dat is dus de eeuwen door zo gebleven, feitelijk. Hoe lang daarna nog weet ik ook niet. Maar die inzetting die in de dagen van de tabernakel al had plaatsgevonden, die blijft gecontinueerd in de dagen van de tempel en dus de dagen van het koninkrijk van Israël. Dan wel van Juda. En dat die kinderen van Korach inderdaad deze kinderen zijn, dat kan niet missen, want nummer 26 vers 11 maakt specifiek melding, achteraf nog, van dat die kinderen van Korach inderdaad niet sterven. Dan vraag je dus af, wat is er daarna mee gebeurd? Ja, het is natuurlijk prachtig, dat zijn de lui die ontkomen zijn aan het oordeel Gods. De kinderen van Datan en Abiram niet, maar die van Korach wel. Dat heeft dus van doen met genade van God. Dat zijn de verlosten in een volgende generatie. En daarom staan zij meteen ook model voor het gelovig overblijfsel uit Israël en van een priesterlijk volk eigenlijk, al is het dan uit Levi, niet alleen in onze dagen, maar in bijzonder natuurlijk, dat ligt zeer voor de hand, in de dagen van de wederkomst van Christus. En dan hebben we het dus gewoon over het gelovig overblijfsel van Israël. Een oordeel komt er namelijk, in zekere zin is het gekomen, maar ik moet langs twee lijnen gelijk praten nu natuurlijk, hè. Maar een oordeel zal er komen over het Joodse volk. Is ook gekomen over het Joodse volk in het verleden. Allebei om dezelfde reden. Namelijk omdat men de van God gezonde verlosser, namelijk de Messias, niet erkende. En dat zal in de toekomst ook zo zijn. Komt een oordeel over een ongelovige Joodse staat, natie, stad, of hoe je dat maar zegt. Uitlopend op het einde, in het einde van de 70ste week van Daniel, met de verwoesting van Jeruzalem. Niettemin kom je daarna terecht bij wat ik dan in dit verband maar noem een volgende generatie. Want de tijd snelt daarheen. Ik bedoel, de tijd gaat verder. Je komt daarna terecht bij wel degelijk een gelovig overblijfsel uit Israël dat in dat oordeel niet is omgekomen. Nee, natuurlijk, op grond van geloof is dat. Maar je moet die geschiedenis beschouwen, hè. De geschiedenis van Israël is vol met dit soort dingen. Namelijk met ongehoorzaamheid aan de Heer en toch altijd weer die beloften omtrent zegeningen, zaligheid en wat het allemaal maar wezen mag. Die oordelen komen over het ongelovige volk, maar dan daarna blijft uiteindelijk een gelovig volk over. Dat zijn niet dezelfde mensen, maar het is wel hetzelfde volk. Moet je natuurlijk wel uit elkaar kunnen houden, maar vooruit. Maar zo wil ik dat. Maar die Korachieten met name zijn dus inderdaad een beeld van de verlosten. En daarmee ben je dus ook bij de geschiedenis van Exodus. Een volk dat in slavernij is uit Egypte, maar er daar inderdaad uit verlost wordt. Dat neemt niet weg dat een groot deel van het volk in Egypte in slavernij geweest is en daar ook daadwerkelijk gestorven is, daarin is omgekomen, logischerwijze. Maar de Heer had ook gezegd, het vierde geslacht zal wederkeren. Een bepaalde generatie, daarna. Bovendien werd ook gezegd, wanneer? Namelijk na 400 jaar, staat in Genesis, al voordat ze in slavernij waren, zodat in de dagen van Mozes, degene die toch een beetje hun Bijbel kende, bij wijze van spreken, moeten gedacht hebben, nou ja, in onze dagen zou toch zo langzamerhand die verlossing moeten komen. Toch of niet? Kan je uitrekenen. En als Mozes dan komt en denkt en hoopt dat zij in hem de verlosser herkennen, ja, dan is dat niet zomaar. Ze zouden de tijd van hun bezoeking moeten kennen. En misschien heeft hij wel de woorden gesproken ongeveer die later, nee, ik bedoel het niet heel serieus, maar misschien heeft hij wel die woorden gesproken die later gesproken werden door de Heer Jezus. Namelijk, of gij nog op deze uw dag bekendet wordt tot uw vrede niet, maar nu is het verborgen voor uw ogen. Omdat gij de tijd uw bezoeking niet gekend hebt. Wat is dat? Lucas 19, geloof ik. De geschiedenis herhaalt zich en het een is inderdaad duidelijk een beeld van het andere. Hè? Maar dat hele idee van een oordeel en dan een overblijfsel eruit, dat ligt vast in die naam van Korach. Dat wil zeggen in die Korachieten benaderingszin. Ik weet niet eens wat die naam betekent. Dat heb ik niet in mijn notities staan. Ik heb er zelfs niet aan gedacht. Maar vooruit, zoeken we nog eens een keer op. Maar dat die Korachieten zo'n verlost volk, zo'n overblijfsel voorstellen, en op een of andere wijze zelfs een beeld zijn van de gemeente van eerstelingen uit dat volk, dat lijkt mij toch wel duidelijk. Een bevoorrechte klasse, of moet je zeggen kaste, dat weet ik ook niet meer. Hè? De eerstelingen uit dat volk die een hoge positie krijgen en die verantwoordelijk gesteld worden voor de tempel en al wat daarmee samenhangt, zo ongeveer. Dus dat is toch een aardige beschrijving van wat de gemeente eigenlijk is. Vooruitgrijpend op de bekering van het hele volk, om zo te zeggen, eerst een volk voor zijn naam. Zoiets. Het is in ieder geval een duidelijke parallel. En aan hen worden deze woorden in de mond gelegd. Kennelijk ook als een soort persoonlijk getuigenis. Zoals wij dat ook hebben. Wij worden ook geacht onder alle omstandigheden bereid te zijn om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. Ik vind het een prachtige zin. En hij is niet eens van Paulus, hè? Ik dacht dat die van Petrus was. Hè? Verantwoording afleggen, zullen we altijd toe bereid zijn van de hoop die in ons is. Dat is een persoonlijk getuigenis, ja. Dat is niet een preek, niet een toespraak, niet een verkondiging, maar dat is gewoon zeggen hoe je ervoor staat. Getuigen van hoe je de wereld en jezelf ziet. Nou ja, op grond van de hoop die je hebt natuurlijk, en die hoop komt voort uit het woord van God, vanzelfsprekend. Maar goed, dat vind je bij die Korachieten ook, hè. Wie zijn die lui die daar zo vrolijk staan te zingen? En die op zekere wijze dus leiding geven aan de eredienst in tabernakel en tempel. En is het antwoord nou dus een beetje tragisch, want die vorige generatie die is omgekomen. Is gevallen onder het oordeel van God. Korach. Zijn kinderen, nee, die van Datan en Abiram, maar die van Korach niet. En daar heb je het. Dus dat is iets van Gods genade op een of andere wijze. En daar ga ik verder niet op in hoe dat dan in die geschiedenis in elkaar steekt. Bovendien ben ik van mening dat het verslag in de geschiedenis daar ook eigenlijk niet op ingaat hoe dat zo dan precies zit. Maar dat doet er nou verder niet toe. En maar die zingen dit, hè. En wat zingen ze dan? Wat moeten ze zingen? Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. vind het altijd prachtig. Het had ook met ik kunnen beginnen, maar dat is niet netjes, juffrouw Rietkerk vroeger. Dus dat, hè? Dat mag niet. Hè? Je begint in de zin met ik. Zeker niet aan het begin van het verhaal. En precies zo is het. Maar het is een pracht van een uitgewerkte metafoor natuurlijk. Hè? Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Men heeft mij verteld dat het dier dan ook werkelijk schreeuwt bij gelegenheid. Maar dat maar even terzijde. Voor mij hoeft het niet. Nee. Nou ja, als ik een recorder bij de hand heb, is het leuk. Maar verder hoeft het niet. U weet, ergens naschreven is lang niet altijd letterlijk. En ik zou niet weten waarom het hier dan wel letterlijk zou zijn. Hè? Toch? Het is een verlangen naar. Een soort schreeuw om leven, zal ik maar zeggen. Met excuses aan broeder Doornbos. Nou ja, dat meen ik serieus. Dat is het toch, schreeuwen om water, schreeuwen om leven. En dat is niet letterlijk schreeuwen of iets dergelijks, maar het is een verlangen naar. Hè? Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot uw God. U begrijpt toch dat deze psalmen populaire onderwerpen zijn in de reguliere zondagse prediking? Dat begrijpt u, hè? Dat is makkelijk, omdat als je niet wil, dan zie je ook helemaal geen verband tussen enige psalm en het heilsplan van God. Zijn eeuwig voornemen. En de ontwikkeling dan wel de afwikkeling daarvan. Daar vind je niks van terug. Het zijn geen leerstellige uiteenzettingen. Ze zijn tamelijk beschouwelijk. En er is altijd wel iemand die die psalm op zichzelf van toepassing kan brengen. En dat is een understatement. Dus het is een populair onderwerp. Eenvoudig omdat in een dergelijke prediking met groot gemak dan toch eigenlijk de mens centraal staat. Hoezeer de prediking dan ook gericht is, erop gericht is, dat de mens in zijn nood de Heer zou zoeken. Niettemin gaat het dan toch nog altijd om de nood van de mens, als aangrijpingspunt enzovoort, maar over het werk Gods en zo. Ja, je kunt ze op zand eruit halen. Dat wordt ook gedaan, hè. Als je 42 wordt, broeder, dan lezen ze op zand 42 voor je. Als je 149 wordt, lezen ze op zand. Die worden dus nooit gelezen. Maar zo gaat dat. En het is verbazend hoe goed zo'n psalm er altijd klopt. Heb je dat ook wel eens gemerkt? Want u kent allemaal dat verschijnsel, toch? En het klopt altijd. Soms denk ik, het is net, hoe heet het ook, het is net de horoscoop. Dat klopt altijd wel ergens. Nou, niet helemaal, maar er is toch altijd wel iets herkenbaars in te vinden. En dan raak je het kwijt. En dit soort prediking vraagt er ook om dat het beeld van zo'n hert dat schreeuwt naar de waterstromen gevisualiseerd wordt. In onze moderne tijd wordt het dan meteen een PowerPoint-presentatie. Je hebt geen samenkomsten meer waar niet zo'n beamer staat en een groot scherm enzovoort. Weg met de zangbundels ook bovendien. En elke tekst die de predikant of hoe die maar heet leest, die wordt meteen geprojecteerd, zodat je ook niet een Bijbel hoeft mee te nemen. Hè? Dat is lekker. Nou goed. Hoeft u bij mij dus nooit te verwachten zulke dingen, hoor. We nemen een Bijbel mee en een zangbundel. Eigen Bijbel en liefst ook een eigen zangbundel, eigenlijk. Maar vooruit. Hè? Omdat het bij je leven hoort. Maar goed, dat maar even te zeggen. Maar in gedachten zie je dan zo'n plaatje van mij, met de film van zo'n hert dat door de bosjes schiet en zo. En er zit een leeuw achteraan, dan wel honden, zegt men. Wilde honden, daar ben je klaar mee, zeg. Dat is gespuis, hoor. Maar toch maar weer. Maar dat zie je dan voor je, dat wordt dan allemaal uitgewerkt enzovoort. En dan moet het beschreven natuurlijk, want er staat er. En dan gaat hij naar de waterstromen, wat gaat hij daar doen, drinken? Ja, ook, maar dan krijg je het verhaal dat zo'n beest in het water vlucht om aan de honden te ontkomen. Die begrijp ik nooit. Nee, dat is serieus, ik verzin deze dingen niet hoor. Ik zou het niet eens kunnen zelfs maar, eerlijk. Daar ben ik niet creatief genoeg voor. Maar goed. Alsof die honden niet gewoon te water gaan om een prooi te halen. Huh? Dus ik heb daar verder niks mee. Ik zie die dingen dus ook niet zo heel sterk voor me. Ik lees ze meteen, denk ik, in de betekenis waarin ze er staan. Namelijk, dat het dat zoekt naar water. Ja, want water is leven onder alle omstandigheden. Of het nou is om te ontkomen aan honden. Of waaraan dan ook maar, dat doet weinig ter zake, lijkt mij. Water is altijd bron van leven, uiteraard. En dat leven wordt bedreigd, ook als er geen enkele vijand is, dan nog moet het beest naar het water. Zo simpel is dat. Hè? Nou goed. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Alzo verlangt mijn ziel naar u, o God, want God is die bron van water. Zelfs stromen van levend water. Waarom niet later? Later lezen wij over de Messias dat stromen van levend water uit zijn binnenste zouden vloeien. Nee, Jesaja 12 is het, geloof ik, en daarna aangehaald in Johannes 7. En van toepassing gebracht op de Heer Jezus. Maar het is een uitdrukking van wie God is. Wie God is. De bron van leven. Bovendien waterstromen hebben dikwijls alles van doen met het woord Gods. Omdat water in hoge mate een uitbeelding is van het woord Gods. Op verschillende wijzen. Het belangrijkste voor ons is natuurlijk dat water geeft leven. Daarom spreekt men ook over levend water. Dat wil zeggen, daarom spreekt de Bijbel ook over levend water. Hoewel net zo goed datzelfde woord van God en dus datzelfde water oordeel brengt. Men kan erin verdrinken, in de zin van men kan erin sterven. Vandaar dat wateren soms wateren zijn van de dood. Maar ja, u weet, eeuwig leven komt voort uit de dood weer. Dan moet het oordeel achter de rug zijn. Het lijken tegenstrijdige dingen, maar we zouden ze begrijpen. Het heeft van doen met de beide aspecten van het woord van God en daarmee het werk van God. Dat nou eenmaal een oordeel brengt over de goddelozen, of zullen we maar gewoon zeggen over de gehele oude schepping. Maar dan ook weer daaruit een nieuwe schepping formeert. Zoals uitgebeeld in de wateren van de doop. Maar zoals ook reeds uitgebeeld in de wateren van de vloed van Noach. En beide dingen worden door Petrus in zijn brief aangehaald. He? Hij heeft het over de wateren van de vloed. En dan heeft hij het over het antitype of gewoon type daarvan. Namelijk de wateren van de doop. Het is hetzelfde. En dat is ook het probleem. Nou ja, zover zijn we nog niet, maar in vers 7 wordt gesproken over de Jordaan. En het gekke is, mijn eerste associatie met de Jordaan is altijd die van leven. Niettemin is de Jordaan beroemd als beeld van de dood. Hoewel ik bang ben dat men de Styx in stand gehouden heeft en de naam van de Styx vervangen heeft door de naam van de Jordaan. Waardoor je toch meer bij een heidense traditie terechtkomt dan bij een Bijbelse. Maar niettemin de Styx, de doodsrivier. Dat hele beeld van dat je een rivier over moet zwemmen als je sterft en dan naar geen zijde moet zien te komen, daar komt de uitdrukking vandaan. Hè? Bij ons heet het Gentse kust, maar in onze zangbundel, ja. Maar geen zijde, dat is dan het hiernamaals, maar er zit dan de althans de goede kant van het hiernamaals, maar er zit die rivier tussen die overgezwommen moet worden of zoiets. Dat heet de Styx. In de klassieke, laten we zeggen, mythologie. En in de christelijke, traditie, moet je een ander woord bedenken, gek is dat, hè? In de christelijke traditie heet het de Jordaan. En daar heeft men uitgevonden, want men is soms bijzonder creatief. Men heeft uitgevonden dat we met een bootje kunnen overvaren. Trouwens, er zijn ook heel wat verhalen over. Zo'n bootje overvaart en dan in de mist verdwijnt, weet je wel. Maar nou toch op, dat is allemaal klassiek, jongens. Maar heeft men uitgevonden dat we met een boot kunnen overvaren. Dat is soms ook scheepje onder Jezus' hoede. En in sommige gevallen is het Michael. Nee, niet Schumacher. We hebben geen haast. Michael, de aartsengel. Michael, row the boat ashore. Dat is de eerste regel van de tekst. En de tweede regel luidt Michael, row the boat ashore. De derde is halleluja. En dan weer Michael, want wat het over gaat, vertelt niemand je ooit. Maar dat heb je vaak met spirituals. Hè. Die hebben een spirituele betekenis. De gedachte is oorspronkelijk die van over de Jordaan, over de doodsrivier, naar het hiernamaals, waar we het allemaal veel beter hebben. En op lager niveau, want die spirituals die zijn zo dubbelzinnig als maar enigszins mogelijk is. Al drinkt dat bij ons nooit door, bij ons westerlingen. Want we hebben het over de zwarte, hoe noemen ze het, Afro-Amerikaanse muziek, spirituals. Want in werkelijkheid, het hiernamaals was voor hun dikwijls gewoon de situatie na de opheffing van de slavernij. Dat begrijp ik toch, hè? Ik heb de indruk dat de Bijbelse beelden geprojecteerd werden op nogal aardse zaken, eigenlijk. Nee, ik heb ook wel een lezing over gegeven, broeder, over spirituals en hun betekenis. Want dat zijn rare teksten. En daarmee boeiend, hoe komen ze er in vredesnaam bij? Maar daar is wel onderzoek naar gedaan enzovoort. Hè. Maar de Jordaan, ja, de doodsrivier. Als ik aan de Jordaan denk, denk ik aan leven. Aan opstanding uit de dood. Dat is de Jordaan waar je uitloopt. Gilgal binnen, om zo te zeggen. In Jozua 3. Of waarin je gedoopt wordt, dat mag dan dood zijn. Maar het is opstanding daaruit. Hè. Jezus werd gedoopt in de Jordaan. En er staat en hij terstond opgeklommen zijnde uit het water. Enzovoort. Dat is de Jordaan voor mij. Men trekt er doorheen. Dat is opstanding. Nou ja. Voor anderen is het dood, omdat men niet weet wat er daarna komt. Ik moet u eerlijk zeggen, wij weten eigenlijk ook niet wat daarna komt. Abraham wist het ook niet. Zonder te weten waar hij komen zou. Je kan het wel benoemen, maar daarmee weet je nog niet wat het is. En ik laat het ook maar zo. Maar wij hebben een levende hoop, omdat wij vertrouwen op de beloften Gods. En dat, wat mij betreft, dat moet voldoende zijn, hè. Maar daar gaat het hier dus over. Om verlossing uit wat het maar was, daar staat er niet bij. Waarvoor het hert op de vlucht is, staat er ook niet bij. Of het wel op de vlucht is, staat er ook niet bij. Misschien is het wel droog. Is er wel een tijd van droogte en is het ijverig op zoek naar of je nog ergens wat water kan vinden. Liefst veel. Weet ik het. Ik heb ook geen behoefte om daarover te discussiëren of wat dan ook, of over iets te bedenken. Gelijk een hert, ik vind het altijd zo mooi, die teksten, het hijgend hert, het heeft men uitgevonden, der jacht ontkomen. Ja, dat zal wel, maar ook dat staat er niet bij, hè. Nou goed, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God, waarbij God vergeleken wordt bij die waterstromen in de positieve betekenis van de term. Dat lijkt me duidelijk, hè? De verfrissende waterstromen, de levenbrengende waterstromen. Dat is een paar versen verderop, in dit vers overigens wel anders. Nog een keer, mijn ziel dorst naar God. Prachtig, hè? Dat is weer zo'n leuke voor degene die zeggen dat je symboliek, dus beeldspraak en letterlijke taal verschillend moet beoordelen. Is dit letterlijk of niet? Mijn ziel dorst naar God. He? Dat is een impliciete metafoor. Mijn ziel verlangt naar God, maar waarom staat er mijn ziel dorst naar God? omdat God vergeleken wordt met, dan wel beschouwd wordt als water. Als men God, de Godheid zou visualiseren, als ik schilder was, dan zou ik het dus moeten uitschilderen als water. En dan zeg je, mijn ziel dorst naar God. Moet je leren lezen, hè? Dat begrip water zit daarin. Het is net zoiets als, ik zal mijn geest uitgieten, staat er, op alle vlees. Zit geest dan in een fles? Nou ja, bij de Mohammedanen wel, heb ik begrepen. He? Althans bij Aladdin, ja. Maar is de geest dan vloeibaar? Nee, maar die vloeistof is een beeld van geestelijke dingen. En meer in het bijzonder, de geest wordt voorgesteld als olie of wijn. En van de wijn staat dat de Heer het uitschonk en zei, dit is het bloed. Maar bloed is leven en geest is leven. Het is hetzelfde. Dit is het bloed des Nieuwe Testaments. Heb ik het nog nagevraagd aan Johannes. Die zei, bloed en geest is hetzelfde. Hij zegt, water trouwens ook, want er zijn er drie die getuigen. De geest en het water en het bloed. 1 Johannes 5. En dus kan de Heer zeggen, ik zal mijn geest uitgieten. Maar het wordt uitgedrukt in de beelden van zalving. Met zalfolie, dat is een uitbeelding van het ontvangen van de Heilige Geest, ja. Maar ook het drinken uit de beker is een beeld van het ontvangen van de Heilige Geest net zo goed. Nou ja, denk er maar eens over. Nou, het is prachtig taalgebruik, omdat het zo rijk is natuurlijk. Hè. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Dan heb je toch bij elkaar inmiddels levend water, hè? De levende God, waterstromen, dorst.
Maar we hebben een vraag over. Want wij drinken allemaal aan één geest. Het is toch ook in de zin van deel krijgen aan. Niet alleen ontvangen, maar ook in de zin van deel krijgen aan.
Ja, wij, nou ja, het is ontvangen. Maar dat is ontvangen. Dat is ontvangen, hè? In de zin van wat was het, 1 Korinthe 12, vers 13 of zo. Wij zijn door één geest tot of tot in één lichaam gedoopt. Het idee van vloeistof komt toch meteen mee naar voren. Niet noodzakelijk, maar het woord dopen wordt dikwijls in verband gebracht met dopen in vloeistof. Wat niet noodzakelijk is, want je kan ook in Mozes gedoopt worden. En in een wolk trouwens ook. 1 Korinthe 10. En in Christus niet te vergeten, in Christus worden wij gedoopt. Maar bij dat woord dopen dringt zich dat idee van vloeistof wel degelijk op. En bovendien het eind van het vers is hetzelfde, maar dan staat het met andere woorden. Wij zijn door één geest gedrenkt. Eigenlijk, wij zijn met één geest doordrenkt. Die vult ons hele leven. Maar het idee van vloeistof wordt daarbij wel degelijk geïmpliceerd, omdat het illustratief is voor hoe dat werkt. Want dat harde materialen doordrenkt worden van iets, ja, daar kunnen wij ons niks bij voorstellen. Dat harde materialen in elkaar overgaan. Dus krijg je het beeld van de vloeistof. En daarmee zijn we doordrenkt en gevuld. Dat is trouwens gewoon de betekenis van het woord dopen ook, hè, in de praktijk. Nee, officieel is het eenwording met, baptizo's, eenwording met. En daarvan afgeleid en alleen toegepast op vloeistof is het doordrenkt worden met. Niet eens onderdompelen. Het is nog veel sterker dan dat. Onderdompelen is bapto. Baptizo is onderdompelen en doordrenkt worden. Het is nog veel sterker dus. Hè? En dat staat er dus ook in 1 Korinthe 13. Al is het soms zwak vertaald met wij drinken alle aan dezelfde geest. Ja, kan ook, maar je bent het idee kwijt. Hè? Goed. Doordrenkt worden met. Het resultaat van doordrenkt worden met dit water zal zijn, God is alles in ons. En als allen van dit levende water drinken, zal God dus zijn alles in allen? En zover, dus 1 Korinthe 15, meen ik. En voor zover het van toepassing is op de gemeente, vooralsnog, zich daartoe beperkt, is Christus alles in allen. En dat is weer de Colossensebrief waar het staat. Dus het is toch het idee van erin ondergaan, doordrenkt worden. En het idee dat het hert niet alleen maar komt om te drinken, maar zich onderdompelen zal in het water, dat lijkt me terecht. Het idee is trouwens vervolgens, als het beest achterna wordt gezeten door honden, als hij dan verstandig is, maar of herten verstandig zijn, ik heb altijd geleerd dat ze dat niet zijn, maar als ze verstandig zijn, zoeken ze het water op en verplaatsen ze zich in het water, want dan raakt de hond de spoorbijster. Dat weet u toch, hè, hoe dat werkt, hè? Dus er zijn reukspoor meer. Ja, maar goed, of dieren dat doen, weet ik niet. Zo goed onderlegd ben ik dan ook weer niet. Hè? Goed, mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. En de vraag is, wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Later blijkt in deze psalm dat het verschijnen voor Gods aangezicht ook inhoudt, of eventueel inhoudt, het verschijnen in Jeruzalem, in de tempel, in het land van de Jordaan, in Judea, in Canaan, dan wel in Jeruzalem gewoon. Er valt namelijk uit af te leiden dat de psalmist zich bevindt buitenslands. En hij verlangt naar dat land dat hij geacht wordt te kennen. De uitspraken zijn van toepassing, heb ik nog niet gezegd, maar ligt voor de hand. Natuurlijk zijn al deze uitspraken van toepassing in de eerste plaats op de Heer Jezus Christus. Als dat niet is, dan moet je de rest ook maar vergeten, vind ik. Het gaat eerst over de Heer zelf. Dat was in de voorgaande psalmen zo, dat is in de volgende psalmen zo, dat blijft zo. Niettemin hebben we vastgesteld dat dezelfde uitspraken net zo goed van toepassing zijn op een gelovig overblijfsel, het gelovig overblijfsel van Israël in de toekomst, in het bijzonder in de grote verdrukking, dat wil zeggen al in de 70ste week van Daniël, voor zover dan een gelovig overblijfsel is, maar dat is er al dan, en ook daarna nog. En in derde instantie komen wij ook terecht bij ons vandaag, bij de gemeente namelijk. Dat uitlandig zijn en daarmee verlangen naar het beloofde land, dat gaat in allerlei opzichten op. In de eerste plaats voor de Heer Jezus. Letterlijk, want het zou u toch moeten opvallen dat de Heer Jezus gewoonlijk verkeerde in Galilea. Om eenvoudige reden dat het in Judea veel te gevaarlijk was. Nou ja, of dat de echte reden is, daar gaat het nou niet om. Maar dat het zo beschouwd werd door de discipelen, dat is duidelijk. Ze ontmoedigen de Heer ook altijd als je naar Judea gaat. Dan zeggen ze, dat is gevaarlijk, dat kan beter niet doen. Maar ja, hij ging toch. Maar hij woonde, werkte hoofdzakelijk in Galilea en niet in Judea. En toen hij uiteindelijk toch naar Judea ging, werd hij daar prompt gevangen genomen en gekruist. Kortom, de heilige plaats, om zo te zeggen, Jeruzalem, de tempel, was eigenlijk tamelijk onbereikbaar voor hem. Nee, letterlijk niet, maar ik bedoel in de praktijk wel. Was er in ieder geval niet veilig. Die periode heeft David ook gekend. Al kun je niet zeggen dat het dan over Jeruzalem gaat, want in Davids dagen was er niet iets als Jeruzalem. In Davids dagen had je nog steeds Jebus. Dat is pas door David veroverd toen hij al koning was, na de dood van Saul dus. En daar heeft hij zijn troon gevestigd. En daar was ook de bedoeling dat de tempel gebouwd zou worden. En dat is ook gebeurd door zijn zoon Salomo. En daar dankt Jeruzalem haar reputatie aan. Maar je kunt van David moeilijk zeggen dat hij verlangde naar Jeruzalem of zo. Tenzij dan dat het in de korte periode geweest is dat hij moest vluchten voor zijn zoon Absalom. En langs deze omweg, maar ja, ik ga me nog zigzaggend erdoor natuurlijk, hè. Maar langs deze omweg kom ik er ook wel weer, want waar is Absalom, die aardige man met zijn fraaie kapsel? Waar is Absalom, over wie eigenlijk geen kwaad woord gezegd wordt in de Bijbel? Ook niet door vader David. Waar is Absalom eigenlijk een beeld van? Van de wet. Van de wet. Heerschappij van de wet. Net als Saul eerst. En nu Absalom. Saul wordt trouwens bij de aanvang van zijn roeping ook de hemel ingeprezen, zal ik maar zeggen. Zo'n voorbeeldige man was dat. En Absalom wordt ons ook als zodanig voorgesteld. Bovendien, Absalom was er ook altijd uit om recht te doen. En bij gelegenheid zei hij ook, mijn vader, ja, die is wat traag, ambtelijke molens malen langzaam. Kom maar bij mij, dan zal ik wel recht spreken, enzovoorts. Dat heb je genade, heerschappij van de genade is traag met rechtspreken, hoor. En dan komt de wet. Bij de wet is alles in orde, de wet is wet. En dan zal die dat wel doen. En David moest ervoor vluchten. Hij moest vluchten voor de wet eigenlijk, hè. Dat is waar het over gaat. En als David een type is van de Heer Jezus Christus en Absalom is een beeld van de wet, dan begrijp je waarom David moest vluchten voor Absalom. De heerschappij kwam toe aan de Heer Jezus, de zoon van David. Maar tegen de heerschappij van de wet was niet te vechten. En dat is heel die geschiedenis zo kort mogelijk samengevat. En daar gaat het natuurlijk ook vervolgens om. Want dan gaan we weer een stap verder. Dan komen we terecht bij het christendom. De christenen van onze bedeling. Waarvoor moeten die vluchten? Waardoor worden zij bedreigd? Door de wet. Nou ja, oorspronkelijk en specifiek de Joodse. Net als de Heer Jezus. En dat gebeurt een hele boek Handelingen door. Dat de rollen later tamelijk omgedraaid zijn geworden, heeft men mij verteld. Dat zal dan wel. Maar ik blijf van mening, maar ik bedoel het niet op al te laag niveau, dat het christendom nog steeds bedreigd wordt door het jodendom. En dat meen ik, door de wet. En ook de wet, voor zover die wordt aangehangen en gepromoot wordt, en voor wat er maar voor door moet gaan, binnen het zogenaamde christendom zelf. En dat is niet alleen een boek Handelingen waarin christenen vervolgd worden door joden, maar het zijn de brieven die daarna volgen, waarbij christenen vervolgd worden door andere christenen die de wet aanhangen. En daar gaan al die brieven over, hoor. Nee, je went er dan, dus het valt je niet meer op. Maar daar gaan ze over. Die tegenstelling tussen godsdienst en geloof. En dat was precies de tegenstelling in de dagen van de Heer Jezus ook. Kortom, toegepast op de Heer Jezus, toegepast op de gemeente. Daarna komen we bij een geloven van overblijfsel van Israël in de toekomst. Dat is precies hetzelfde het verhaal. En dat is makkelijk te begrijpen ook. Dat gelovige overblijfsel, dat kiest voor de Heer Jezus Christus, dan wel het kiest voor het woord Gods. Maar daartegenover staat binnen het Joodse volk in de eerste plaats de Joodse religie, dat is wet. Daar zal men zich toch van moeten distantiëren. En de korte route die ik altijd neem is deze. Men zal toch de naam des Heren moeten aanroepen. En, maar als orthodoxe Jood heb je het hart niet om dat te doen, hè? Dat is ongeveer wet nummer 1. Die naam mag niet aangeroepen worden. En wordt dus ook geheim gehouden. Dat is ook academisch trouwens. Dat is de kwestie van dat men zegt niet te weten hoe je die moet uitspreken. En dat er iemand één is die dan weet hoe je het wel moet uitspreken. En voordat die doodgaat, geeft hij het door aan zijn volgelingen. Doet toch sterk denken aan Repelsteeltje, denk ik altijd. Nou ja, en nog een paar van die sprookjes hoor. Simsalabim en sesam open u en abracadabra enzovoort. Als je de juiste formule maar hebt. En de naam Jehovah geldt inderdaad als formule ook onder de, hoe heet het, de kabbalisten. Ik bedoel, de kabbalistische tovenaars ook en zo, hè. Maar goed, daar zullen we het dan maar niet over hebben. Maar het is ten strengste verboden. Met andere woorden, iemand die de naam des Heren aanroept, distantieert zich daarmee al van het Jodendom. Dat zal men ook moeten doen, maar dat is één. Het andere is, maar de samenhang daarvan ga ik nou maar niet uitgebreid op in. Het andere is dat in de dagen van die 70ste week, dat Jodendom ook nog voor een belangrijk deel moet plaatsmaken voor, dan wel geïntegreerd wordt in de dienst aan de antichrist, die natuurlijk niet zo heet. Maar dat doet er nou niet toe. Maar u weet wel, het beest en het beeld van het beest, dat, de afval heet dat al in Daniel 8. Hè? Israël wordt in de afval overgegeven. Dat is religie. Ik denk in hoge mate overigens islamitisch. Maar goed, er zit nog wel meer aan vast, maar daar gaat het nou allemaal niet over. Maar in elk geval religie. Men zal zich daar toch aan moeten onttrekken. En het is altijd zo geweest dat degenen die hun vertrouwen stellen op het woord van God ogenblikkelijk vervolgd worden door welke religie dan ook. Ook al zou die religie het christendom zelf zijn. Want religie is het systeem, is wet. En wie zich daaraan onttrekt, ja, die is buiten de orde. Die wordt dus tot krankzinnig verklaard. Want je moet toch wel een beetje, je moet toch wel een beetje gestoord zijn om je te onttrekken aan het systeem. De zegeningen ook van het systeem, vooral als het systeem geacht wordt religieus te zijn. Men heeft daarna een ander systeem met zegeningen uitgevonden. Dat heet socialisme. Wat zei je, broeder? Wat, verkiezingen? Wanneer? Nee, laat maar zitten. Dat is ook de zegeningen van het systeem enzovoort. En als je daaraan onttrekt, ben je ook nog niet gelukkig, hoor. Hè? Ik heb gewerkt op een bedrijf met allemaal vakbondsleden. Ik wilde er niks mee te maken hebben, maar je werd bijna dagelijks lastiggevallen, hoor. En je werd ervan beschuldigd gebruik te maken van de zegeningen van het systeem. Enzovoorts. Dus daar kan ik niks aan doen. Als dat zo is, is dat maar zo. Maar dat zoek ik niet. Ik heb het niet nodig. Maar goed. Dat doet nou weinig ter zake. Maar als je onttrekt, krijg je dus problemen. En daar gaat het dus over. En in de toekomst vind je dus weer dat Israël moet uitgaan. Weer een exodus dus. Niet alleen uit Judea, dan wel de Joodse staat, maar zelfs uit heel de wereld vervolgens. Ja, er zijn tientallen jaren die daarover gaan, maar in die tijd gebeurt dat. Dus er is weer een exodus en weer een verzameling in de woestijn. Mijn vader zei er dan achteraan altijd, en weer het manna in de woestijn. Hij geloofde dat letterlijk. Ja, lijkt mij ook wel eigenlijk, ja. Ligt voor de hand. Dat wil zeggen, er is weer een vlucht voor de vijand en men moet voor dat doel uitgaan buiten de legerplaats. En dan ben ik terug bij gemeentelijke waarheid. Wij gaan ook uit buiten de legerplaats. Niet al te letterlijk naar het schijnt in onze dagen. Maar er zijn tijden geweest waarin oprechte gelovigen massaal uitgingen, ook letterlijk buiten de legerplaats. Nou ja, dat is begonnen natuurlijk met het stichten van kloosters en dat soort dingen meer. Daar heb ik het ook niet zo op. Maar het idee lijkt me toch redelijk voor de hand te liggen. Is later door het andere systeem overgenomen enzovoort. Er werden het communes. Ja, dat is precies hetzelfde, maar dan in een ander systeem. En we hebben zelfs tijden gekend dat hele volk stammen. Ik bedoel het zelfs tamelijk letterlijk, maar dat hele volk stammen. Buiten de legerplaats gingen en op weg gingen naar de nieuwe wereld waar die maar wezen mocht. Nou ja, de nieuwe wereld, Amerika zeg maar. En toen dat een beetje vol begon te lopen en daar ook problemen waren, er weer de andere kant op, gingen ze naar Australië, weet je veel. En hoe dat maar was. En tot in onze dagen geldt Nieuw-Zeeland nog altijd als een aardig toevluchtsoord voor degenen die zich willen onttrekken aan de... Aan de vaart der volkeren, zal ik maar zeggen, helemaal in een uithoek waar nooit iemand per ongeluk langskomt. Zit je goed uit de route. Nieuw-Zeeland. Hè? Is nog ruimte, daar kun je nog naartoe. Ja. Maar goed, Zuid-Afrika hebben we natuurlijk onderweg nog gehad. Maar zo is het gekomen. Zo is het altijd gegaan, op de vlucht. Zich onttrekken aan, omdat men daadwerkelijk vervolgd werd, uiteraard. Door het systeem, en het systeem was niet een politiek systeem, het was altijd een religieus systeem. Dat is het nog, hoewel men God uit het religieuze systeem inmiddels verwijderd heeft, maar het blijft precies wat het altijd al was. Een religieus systeem, een bindend religie van ligaren, binden. Wat betekent het? Een bindend systeem. Een systeem wat dwang oplegt. Het zal u nu ook duidelijk zijn dat de uittocht uit Egypte, de slavernij van Egypte, een uitbeelding is van een verlossing van een religieus systeem waarin men zelf aan het werk moet en allerlei verplichtingen heeft. Want het is, de slavernij in Egypte is niet maar een beeld van de slavernij van de zonde, maar in hoge mate een beeld van de slavernij van de wet. Men moet van alles. En men zal daaruit uitgeleid worden. Afgezien daarvan, het bakken van tichelen is uitgevonden niet eens in Egypte, maar in Babel. Maar Babel is nou eenmaal de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. Het gaat dus over religie, het gaat over godsdienst enzovoort. En dat was de vijand altijd. In oud-testamentische tijd al van Israël, waardoor men de beloften gedaan aan Abraham vergat, en ook in de dagen van de Heer Jezus uiteraard. En de dagen van de apostelen in Handelingen. Maar het is in onze dagen nog steeds zo. U bent gewaarschuwd. Wij waren bij vers 3. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? De gedachte is aan Jeruzalem, ongeacht wanneer dit precies geschreven is. Mijn tranen zijn mij tot spijs dag en nacht, omdat zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Je moet hem 2 of 3 keer lezen en dan mag het geen probleem zijn. Het zijn niet de verfrissende waterstromen uit vers 2, maar het zijn stromen van tranen. En de tranen zeggen, waar is uw God? Dus tranen spreken tot degene die weent en zeggen, waar is uw God? Het is in hoge mate poëtisch gezegd natuurlijk. En korter kan het ook niet, maar sterker ook niet lijkt me. Deze woorden worden later herhaald. Waar is uw God? Aan het einde van vers 11. Nou, daar komen wij wel, maar het blijft een thema dus. Hè. Men wordt geacht uitlandig te zijn. Daarstraks zei ik dat woord ook al, uitlandig. U weet waarschijnlijk dat ellendig de verbastering is van uitlandig. Ja, dat is zo. Ellendig, uitlandig, dan is men in ballingschap van huis en haard verstoten. Ja. Vers 5, ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar Gods huis. Met een stem van vreugdegezang, Korachieten. En lof dus, met of onder de feesthoudende menigte. Kennelijk is dit hier niet meer mogelijk om de tempel te bezoeken, letterlijk. En om al zingend op te trekken naar Jeruzalem. Dat idee komen we later in de psalmen ook nog tegen. Hè? Dat men zingend optrekt naar Jeruzalem. Mij is zelfs ooit verteld van dat dat dan zo de gewoonte was. Hè? Dat men dan zingend, driemaal per jaar, zingend onderweg naar Jeruzalem. Later heb ik geleerd dat ze dat hoegenaamd nooit deden. Zelfs niet eens naar Jeruzalem gingen. Maar vooruit. Hè? Maar het is ontleend aan de psalmen. Dat wil zeggen, het zou wel zo moeten. En het is waarschijnlijk ook een vooruitgrijpen op de situatie in de 1000 jaren. Waarin Jeruzalem de stad is van de grote koning over heel de aarde. En waarin men minstens 1 keer per jaar optrekt vanuit alle volkeren naar Jeruzalem om het Loofhuttenfeest te vieren. Toch? Goed. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? O mijn ziel, wat buigt u neder? In mineur gaat dat. Die loopt ook naar beneden, geloof ik. Als ik me goed herinner. En zo hoort dat dan ook. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En zijt onrustig in mij. Hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossingen zijns aangezichts. Dit vers wordt herhaald. Later, in vers 12, wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij, hoop op God, want ik zal hem nog loven, hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Dat is bijna woordelijk hetzelfde. En daarna ook in Psalm 43, heet het officieel dan, vers 5. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing, mijns aangezichts en mijn God. Waarbij aangezicht staat voor oppervlakte, dat weet u. En daarmee van de uiterlijke dingen en daarmee van de omstandigheden. Van de verschijnselen. Dat is wat aangezicht is in het Hebreeuws en daarmee in de Bijbel. En in vers 7 vinden we nog een keer de uitdrukking: O mijn God, mijn ziel buigt zich neder in mij. Staat er dus bij elkaar 4 keer. Mijn ziel buigt zich neder in mij, daarom gedenk ik u uit het land van de Jordaan en Hermon uit het klein gebergte. Dit is zijn hoogst twijfelachtige uitspraken, dat wil zeggen wat het exact betekent. Er bestaan allerlei gissingen over, maar het is heel onduidelijk. Het idee blijft dat de gedachten zijn vanuit het buitenland. Ik gedenk uwer uit het land van de Jordaan, waarbij het idee is van over de Jordaan. Ik meen trouwens dat David vluchtte over de Jordaan toen hij moest vluchten voor Absalom. En later over de Jordaan ook weer teruggehaald. Ja, symbolisch klopt dat natuurlijk precies. Hè? Door dood en opstanding wordt men verlost van de wet. En daarmee ook van Absalom. Ik gedenk u uit het land van de Jordaan en Hermon. Dat is aan de helemaal noordoostelijke grens van Canaan, van Israël. De hoge berg met de eeuwige sneeuw. Nou, niet op de top, maar wel in de ravijnen daartussen, zal ik maar zeggen. En dan staat er ook uit het klein gebergte, wat het maar wezen mag. Want dat weet men niet. Soms wordt het als eigen naam beschreven. Staat er iets als Matsir, geloof ik. Maar wat het maar wezen mag. En waar het maar was. En het feit dat men het niet kan vinden, vind ik wel aardig. Want het idee blijft toch dat het vanuit het buitenland is. Op een of andere wijze. Bovendien de onzekerheid over wat dat is, dat klein gebergte, wat het precies voorstelt, maakt het ook weer geschikt om op allerlei wijze toegepast te worden. Zodat het ook met gemak van toepassing gebracht kan worden op een gelovig overblijfsel in de toekomst. Dat weliswaar niet verzameld wordt in Hermon. voor zover wij weten, op het gebergte Hermon. Het zou ook geen geschikte plek zijn trouwens. Maar wel over de Jordaan. En in een gebergte, al heet het dan Paran. Dan zijn we in Edom dus, hè? In Sela, in Petra. Ja. En dat is nog een vreemd soort gebergte ook. Omdat dat gebergte voor een groot deel zelfs ligt beneden de zeespiegel. Voor een deel, dat merk je niet als je daar bent, maar zo is het wel. Als je vanuit het oosten, dat doe je meestal niet, maar goed dan, als je dan vanuit het zuiden of noorden naar Petra reist, reis je over tamelijk vlak land. En als je er vlakbij bent, als je het mee zit, wil de buschauffeur nog wel even stoppen. Dat is moeilijk, want die luiden, je ruiken het einddoel. Goed. Maar je wil wel even langs de weg stoppen. Dan kun je naar beneden kijken in de diepte en daar ligt Petra. Maar als je in Petra bent, heb je dat idee niet. Dan denk je dat je ergens hoog zit. Omdat als je er doorheen bent, naar het westen toe, dan kijk je in de diepte van de Wadi Araba. Het dal van de Araba, van de Dode Zee enzovoorts. Maar niet in een raar soort gebergte. Dus het lijkt me niet onwaarschijnlijk dat dit, deze term klein gebergte, inderdaad Petra suggereert, eventueel. Maar alleen op profetische wijze dan. Maar in elk geval vanuit een buitenlandse situatie. Vers 8. De afgrond roept tot de afgrond bij het gedruis uw watergoten. Afgrond zelf is in de Bijbel dikwijls een afgrond met water. Dat is al zo de eerste keer dat de term voorkomt in Genesis 1 vers 2. Duisternis was op de afgrond, of wat er maar staat. Maar iedereen weet dat het gaat om wateren. Hier wordt gesproken over de diepten van wateren en over watergoten. Het idee is van die bulderende wateren die voorbij komen. Nu niet in de positieve betekenis, maar in de negatieve betekenis als uitdrukking van de dood. Want afgrond is ook een synoniem voor de dood. En dat het hier negatief is, dat staat erachter, hè? In de tweede helft van het vers. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. En die beeldspraak komen we nog vele malen tegen in de Bijbel. Dat wil zeggen in de psalmen bedoelde ik eigenlijk. Hè? De wateren van de dood. Maar de Heere zal desdaags zijn goede tierenheid gebieden. En desnachts zal zijn lied bij mij zijn. Of andersom, want dat doet er weinig toe. Je moet die manier van uitdrukkingen leren begrijpen. Desdaags zijn goede tierenheid en desnachts zal zijn lied bij mij zijn. Het gebed tot de God mijns levens. Dat wil zeggen, de God die mij leven geeft. Ondanks alles. En daar herken je in ieder geval de Heer Jezus zelf in zijn omwandeling op aarde, waarover we het zo dikwijls hebben. Een positie waarin hij vervolgd werd, waarin hij leed en ook zondig stond officieel ten opzichte van God. En dat ook inderdaad beleefde. Maar die niettemin zijn hoop gesteld had op de beloften Gods en op de goede tierenheid Gods, op de vreugde die hem voorgesteld was. Hebreeën 12 vers 2 vind ik nog altijd een prachtige uitspraak. Die om de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft gedragen en de schande veracht. In aansluiting erop lees je in de evangeliën een keer of zes, denk ik, dat er staat dat degene die de Heer willen volgen, dus hun kruis op zich zouden nemen. En dus ook de schande zouden verachten, de vervolging voor lief zouden nemen. Nou, voor lief, hoe zeg je zoiets? Dat zou er de consequentie van zijn, maar zo is het nou eenmaal. En van ons wordt in het algemeen toch ook gezegd dat ons verdrukking, beproeving bepaald niet bespaard zal worden, maar wij hebben een levende hoop. Dan wel een anker, hoop, een anker der ziel dat ingaat tot achter het voorhangsel. prachtige beeldspraak is dat, hè? Want dat anker, die hoop, die ligt vast natuurlijk in de persoon van de Heer Jezus Christus, die achter het voorhangsel is. Dit voorhangsel is doorgegaan, of zoals Hebreeën 2 dan weer zei, die gezeten is aan de rechterhand des troons van God. Het vers was, laat ons met leidzaamheid lopen, de loopbaan die ons is voorgesteld, ziende op Jezus, de overste leidsman en voleinder des geloofs, die om de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande veracht en is gezeten, want dan wil je weten waar het toe geleid heeft, en is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Dat is onze hoop dus ook. Onze levende hoop op die erfenis die voor ons bewaard wordt. Maar hetzelfde geldt natuurlijk, heeft altijd gegolden voor alle gelovigen, ook in oud-testamentische tijd. Maar dat geldt natuurlijk net zo goed voor ons als gelovigen, als gemeente in onze dagen. Daar gaat Hebreeën 12 natuurlijk primair over. Maar het geldt net zo goed voor dat gelovig overblijfsel in de toekomst. Het is een waanidee, een dwaas idee, voeg ik er ook maar gewoon aan toe tegenwoordig, te denken, zoals velen doen, dat op een bepaald ogenblik de Heer zal komen en dat dan hij Jeruzalem zal bevrijden van al diegenen die Jeruzalem op een of andere wijze bedreigen. En dat hij zal zorgen dat deze Joodse staat zal omgeturnd worden tot het koninkrijk, althans het begin van het koninkrijk van Christus of zo. Dat is niet zo. Het zal verwoest worden, men zal het op moeten geven. En de Heer brengt hen er niet in, de Heer leidt hen eruit in zijn wederkomst. Naar de woestijn, in het buitenland. Hè? En van daaruit pas, en dus ook daarna pas, zal er sprake zijn van een verovering alsnog, om zo te zeggen, van Jeruzalem. Zoals David deed, zo zal de Heer dat doen in de toekomst. En dan zal hij daar zijn paleis bouwen, en dan wel zijn tempel, of hoe het maar heet mag allemaal. Maar nadat het eerst volledig verwoest is geworden, alsnog. En datzelfde geldt fundamenteel ook voor de individuele gelovigen. Ik denk wel eens, misschien valt het mee, het zou mee kunnen vallen. Ik kan daar, naar enige weten, kan ik daar geen uitspraak specifiek over doen. Maar het Bijbelse beginsel is dat wij al wat wij hier in deze wereld hebben, dan wel zijn. Dat is toch hetzelfde eigenlijk. Dat we dat op zouden moeten geven om van hem daarna het een en ander te ontvangen. En hoe ver dat gaat, ja, dat is moeilijk te beschrijven, hoe dat precies zit. Het enige wat ik specifiek ervan kan zeggen en persoonlijk is, ik heb een boel opgegeven, ik heb ook een boel teruggekregen. En niet iets anders, maar zelfs hetzelfde. Ja, iets anders ook. Maar ook van hetzelfde wel wat terug, hoor, overigens. Dat is trouwens ook wat beloofd was in de woorden van de Heer Jezus. Hè? Die hier zou willen verlaten, dit of dat en zo, zo, die zou nu, staat er al, daarvoor wat terugkrijgen. En daarna ook het eeuwige leven en al wat daarbij hoort, om zo te zeggen. Maar het doet niks af aan het beginsel dat men bereid is alles op te geven. Ik heb het nog nagevraagd aan Johannes de Heer. Die was wat rigoureuzer in zijn uitspraken dan ik. En die zei gewoon, ik gaf me alles op voor Jezus. Maar ik heb de indruk dat de man er ook al wat voor teruggekregen heeft. Ook in materieel opzicht. En het was hem van harte gegund. Ik bedoel, maar het beginsel is dit. En hier wordt het wel erg letterlijk toegepast, want het eindigt voor de Heer Jezus in de dood. Het eindigt voor de Joodse staat ook in een totale vernietiging. Dat heet ook dood. Zo goed als de bekering en terugverzameling van Israël beschouwd wordt als leven uit de dood. Staat zelfs letterlijk zo in Romeinen 11. Ontleend waarschijnlijk aan Ezechiël 37. Ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En dat gaat niet over een letterlijke of lichamelijke opstanding, maar dat gaat over de herleving, de wedergeboorte, de herleving van de Israëlitische staat. En dan wordt het meteen ook een Messiaanse staat overigens. Nou goed. Daar gaat het naartoe. Het is opmerkelijk trouwens, ik deed het er niet om, ik was me niet bewust, maar in vers 10 vind je prompt de naam Sela terug, hè? De naam van Petra. Ik zal zeggen tot God, mijn steenrots, mijn Sela, Petra. Ik zal zeggen tot God, mijn steenrots, waarom vergeet gij mij? Dat zou u een beetje subtiel moeten lezen, want het kan ook heus gelezen worden als waarom zoudt gij mij vergeten? In de zin van, ik geloof niet dat u mij vergeet. Kunnen wij ook zeggen, waarom zou God ons vergeten? Wij zijn zijn kinderen. En de Heer zelf zegt het trouwens ook zo, hè? Maar ja, een riskant onderwerp schijnt het, maar vooruit dan. In Jeremia 31 lees je dat over Efraïm. Dat de Heer spreekt over dat is dus niet eens Juda, hè? Dat is Efraïm. En hij zegt, hoe zou ik Efraïm kunnen vergeten? En de Heer vergeet Efraïm dus niet. En zelfs als hij een nieuw verbond zou sluiten, maar dat is inmiddels vers 31 van het hoofdstuk, zegt hij dat hij dat doen zal eerst met Efraïm en dan pas met Juda. Gaat er maar aan staan. Het zijn geen populaire schriftplaatsen, maar het staat er heus heel expliciet allemaal. Hè? Maar de Heer zegt, hoe zou ik u kunnen vergeten? Niettemin werd Efraïm in ballingschap gestuurd en dat is 2700 jaar en meer geleden. Zoiets. En toch zegt de Heer, hoe zou ik Efraïm kunnen vergeten? Gij waart mij een troetelkind, staat er. Mooi synoniem voor eerstgeborene eigenlijk. Maar vooruit. Maar de Heer vergeet ons niet. En dat zou je ook niet moeten concluderen uit Psalm 42, vers 10. Waarom vergeet gij mij? Dat kan net zo goed zijn, waarom zou gij mij vergeten? Hoezo? De Heer vergeet hem niet. En de Heer Jezus, maar daar hebben we het al eerder over gehad, was daarvan blijkbaar ook overtuigd. En anders citeer ik gewoon weer Hebreeën 12... om de vreugde die hem voorgesteld was. En die heeft hij dus ook altijd voor ogen gehouden. Waarom vergeet me? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Maar het had ook nog kunnen zijn, waarom zou ik in het zwart gaan vanwege des vijands onderdrukking. Als je het uitzicht hebt op de heerlijkheid die God beloofd heeft te zullen openbaren, waarom zou je dan in het zwart gaan? Want in het zwart gaan staat hier niet, gaat niet letterlijk, hè. Bovendien, over de Heer lezen we ook niet dat hij in het zwart gekleed was. Over orthodoxe Joden wel, ja. Maar dat is niet vanwege hun geloof, hè. Dat weet u toch, hè. Dat is vanwege hun religie. Nee, we blijven oefenen. He? Dat is vanwege een religie. Ja. En ineens denk ik dan aan prinses, dan wel koningin Wilhelmina. He? Die liet zich in het wit begraven. Niet dat het zo uniek is, maar het komt vaker in de wereld voor, hoor. Maar in het wit, hè? Wanneer was dat? 63, nee. Nou, lang geleden, 63. Lang geleden. In ieder geval een eeuw geleden. Waarom zou ik in het zwart gaan, o mijn ziel? Richt u op. Vers 11. Met een doodsteek. Ja, hoe ze bij dat woord komen, weet ik ook niet. Ik stik altijd in dat woord, want elke keer als ik het lees, denk ik, mankeert een S. Heb je dat ook of niet? Doodsteek. Nou ja, maar goed. Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartijders. Dat woord is gewoon het woord voor moord. Voor vernietiging in het algemeen. Alleen dan krijgen de vertalers als ze Bijbel vast zijn problemen. Want van de Heer Jezus staat dat geen been van hem zou gebroken worden. Dus dan wordt het wat moeilijk. Maar het woord is gewoon moord. Je vindt, makkelijk genoeg, je vindt hem gewoon in de tien geboden. Gij zult niet doodslaan, is dit woord. met de moord in mijn beenderen. Dat is toch wel te begrijpen, zo'n uitdrukking. De dood die daarin werkt, in mijn beenderen. En over beenderen hebben we het al gehad. Beenderen is het meest essentiële van het menselijk lichaam. Het houdt het lichaam overeind en in stand, om zo te zeggen. Maar in overdrachtelijke zin, de beenderen is het wezen van de mens. Dat wat het moeilijkste te veranderen, te vernietigen is, om zo te zeggen. Dat wat het langst van de mens ook letterlijk dus overblijft. Dat is wel letterlijk waar, maar ik bedoel het eigenlijk ook weer overdrachtelijk, want het is natuurlijk symboliek, hè. Vandaar dat die term beenderen daarvoor gebruikt wordt. Hè? Die mens is niet kapot te krijgen. Zijn beenderen houden hem in stand. Maar met de moord in mijn beenderen, zo van dit werkt in mij en langzamerhand ga ik hieraan ten gronde, honen mij mijn wederpartijders. Het ging hem door merg en been. Dan vind je iets van dat begrip terug. Hè? Merg, dat maakt trouwens deel uit van de ruggenwervel natuurlijk, maar van de beendergestel dan eigenlijk ook. Hè? En daar gaat het over. Met de moord in mijn beenderen honen mij mijn wederpartijders als zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Ze zeggen het zelfs letterlijk in het Nieuwe Testament. Ja, ter gelegenheid van de kruisiging, woorden van die strekking. Hij noemt zich toch de Zoon van God. Hij vertrouwt op God of zoiets. Dat die hem nu uitredde. Maar die doet dat niet. Nou ja, nog niet. Dat moest nog 3 dagen duren dus. Hè. Waar is uw God? Even aan het spieken. Nee, ik kan het niet vinden. Nou, dan niet. Maar inderdaad, er staat in het Nieuwe Testament. Hè. En als we daar dan toch zijn. Oh nee, dat is nog een vers verder. Toe maar. Ze vragen, waar is uw God? Die lijkt er niet te zijn. Maar dan niettemin komt diezelfde tekst die we er straks gelezen hebben, komt hier weer terug. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Hoop, geloof, vertrouw op God. Want ik zal hem nog loven. We hebben hem nooit meegerekend. Maar je zou hem kunnen scharen bij die versen die zeggen dat de Heer na zijn opstanding de lof Gods zou verkondigen, de Heer zou loven in die bekende grote gemeente enzovoorts. Hè? Alleen die gemeente of die broederen worden hier weliswaar niet genoemd, maar dat is wat hij zou doen. Bovendien, het werk van Christus sinds zijn opstanding is uiteraard tot eer van God. Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige, de veelzijdige, de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Dat wil zeggen, de gelovige, Christus, de gemeente, een gelovig overblijfsel, beroept zich op God. En zegt dan vervolgens, want ga naadloos door in de Psalm 43, doe mij recht, o God, en twist gij mijn twistzaak. Het wordt vaak wat zwakker vertaald in de zin van dat men een beroep doet op God als een soort advocaat. Maar dat is het niet. De bedoeling is dat God opgeroepen wordt om het recht voor te brengen. En als ik het heel sterk zeg, zelfs om ons te wreken. Voor het onrecht dat ons is aangedaan. Dat staat letterlijk in het Oude Testament meerdere keren. En in de psalmen, maar staat letterlijk in Romeinen hoofdstuk 12. Wreekt uzelf niet beminden, geeft de toorn plaats. Want hij heeft gezegd, mij komt de wraak toe, ik zal vergelden, spreekt de Heer. En dat is de betekenis ook van deze woorden, Psalm 43 vers 1. Doe mij recht, o God, twist gij mijn twistzaak, bevrijd mij van het ongoedertieren volk. Ik weet niet of dat woord nog vaker voorkomt, ongoedertieren. Hè? Bevrijd mij van het ongoedertierenvolk en bevrijd mij van de man des bedrogs en des onrechts. Je vraagt je meteen af wie die man is. Maar het is niet zo moeilijk. Het meest voor de hand ligt om deze woorden, hoewel het zal niet rechtstreeks aan David wordt toegeschreven, toch in de eerste plaats te lezen in verband met David. En David, die lag overhoop met Saul oorspronkelijk. Nou, David niet met Saul, maar Saul met David, zo was het. En daar heb je weer precies hetzelfde verhaal. Saul staat voor de eisende, want dat is wat Saul betekent, de eisende wet. De wet die verplichtingen oplegt, die eisen stelt, enzovoort. De heerschappij van Saul is een beeld van de heerschappij van de wet. En David is een beeld van de heerschappij van de genade. En de situatie tussen Saul en David beschrijft in hoge mate de situatie in onze tegenwoordige bedeling, waar de wet nog heerst in de praktijk, maar waarin allang de nieuwe koning gezalfd is, David. En Saul heeft iets tegen David, zoals de wet iets heeft tegen de gelovigen, maar andersom niet. David is laconiek, die zegt, wat kan mij gebeuren? De Heer heeft mij tot koning gezalfd en dat komt dan wel een keer. Ik heb er geen haast mee. En wat Saul betreft, nou ja, is ook een gezalfde des Heeren net als ik. Wat zou ik een gezalfde des Heeren aandoen? Dat zegt hij letterlijk, hè? Ja. En als ze elkaar bij gelegenheid ontmoeten, ik ga toch proberen of ik het vinden kan. Als ze elkaar bij gelegenheid ontmoeten, dan doet David daar uitspraken die aardig overeenkomen met Psalm 43, vers 1. Dat is in 1 Samuel 24, waar het idee dat het koninkrijk van Saul wordt weggenomen en gegeven wordt aan David nog eens een keer weer geïllustreerd wordt, in dat Saul opnieuw een stuk van zijn jas kwijt is. Dat was al een keer eerder gebeurd, toen Samuel er een stuk van afscheurde. En hier in 1 Samuel 24 is het David die hetzelfde kunstje flikt bij Saul. Hij snijdt hem een slip van zijn mantel af. Ik zal u de verdere omstandigheden besparen. Het was niet al te zeer parlementair hoe dat allemaal gebeurde. Maar dat doet er nou niet toe. Maar David zegt dan, roept dan op afstand tot Saul in vers 12. Zie toch mijn vader, 1 Samuel 24 vers 12. Zie toch mijn vader, ja, zie de slip uw mantels in mijn hand. Dat moet voor Saul al genoeg geweest zijn. Want toen Samuel datzelfde deed en een stuk van de mantel van Saul afscheurde, zei hij, alzo zal het koninkrijk van u weggenomen worden. He? Ja. En Saul moet dat gekend hebben, dit beeld. Later vind je nog eens een keer een profeet die een mantel had, een splinternieuwe, en die scheurde hem ook. In 12 stukken. En 10 daarvan gaf hij aan Jerobeam uit Efraïm en zei, gij zult koning worden over Israël. De Heer heeft gezegd, ik zal u heel Israël geven. Juda niet, maar ik geef je heel Israël. Dat staat er ook letterlijk, hè? Allemaal. Maar goed, doe maar. Dus dat is een bekend Bijbels beeld, zal ik maar zeggen. En dan gaat David verder met, want als ik de slip, in vers 12, als ik de slip uw mantels afgesneden heb, zo heb ik u niet gedood. Beken en zie dat er in mijn hand geen kwaad noch overtreding is en ik tegen u niet gezondigd heb. Nochtans jaagt gij mijn ziel dat gij ze wegneemt. Vers 13, volgende vers. De Heere zal richten tussen mij en tussen u. En de Heere zal mij wreken aan u, maar mijn hand zal niet tegen u zijn. En dat is het beginsel. De rechtszaak wordt overgelaten aan God zelf. staat er opnieuw in vers 16. De Heere zal zijn tot rechter en richten tussen mij en tussen u, en zien daarin en twisten mijn twist en richten mij van uw hand. En zo is het maar net. Later zegt David, och, vroeg of laat zal Saul sterven. En dan ben je weer een paar hoofdstukken verder. Dat is in 26 vers 10. Waar hij opnieuw bij Saul, als Saul een bezoek brengt in zijn tent, en dan er met zijn spies dan wel scepter vandoor gaat en zijn waterkruik. Er staat spies, maar het functioneert als scepter. Het is je makkelijk uit te leggen, maar dat is het. En dan is het weer, het koningschap wordt als het ware van hem weggenomen. En, maar zijn metgezel zegt, je had hem moeten doden. Maar David zegt in vers 10, zo waarachtig als de Heere leeft, maar de Heere zal hem slaan. Of zijn dag zal komen dat hij zal sterven, of hij zal in een strijd trekken dat hij omkomen, enzovoort. David zegt, daar hoef ik niks aan te doen, dat gebeurt vanzelf al. Nou ja, vanzelf. God zal dat doen en ik niet. En van de Heer Jezus schrijft Petrus dat hij, de Heer Jezus, als hij gescholden werd, niet wederschold. En als hij leed niet dreigde, maar gaf het alles over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Precies hetzelfde verhaal. En hier, doe mij recht, o God, Psalm 43. En twist gij mijn twistzaak. Bevrijd mij van het ongoede tierenvolk, van de man des bedrogs en des onrechts. Wat zich hier het eerst aan ons opdringt, ligt zeer voor de hand. We hebben al een vergelijking gemaakt met de situatie onder Absalom, van David. We hebben al een vergelijking gemaakt dus, met de situatie van David met Saul. Maar Absalom en Saul zijn beide in beeld van de wet, dan wel religie in het algemeen. En als je dan hier leest over een ongoede tierenvolk en meteen de man des bedrogs en des onrechts, zou je moeten begrijpen dat je hier net zo goed een profetie hebt over Judas, waar we vorige keer ook waren, in de voorgaande psalm. Ik bedoel uiteraard psalm 41, vers 10. Zelfs de man mijns vredes op welke ik vertrouwde en die mijn brood had, heeft de verzen tegen mij grotelijks verheven. En we hebben gezien dat het gaat over Judas, zoals ook dergelijke uitspraken uit andere psalmen. Psalm, wat was het, 68 geloof ik. En psalm 109, als ik me niet vergis. Het gaat over Judas, maar via Judas gaat het wel degelijk over het Joodse volk. Beschreven als één man. Waarom ook niet? Israël wordt vaak beschreven als een man en soms als één vrouw. Als één persoon. Waarom ook niet? Engeland, het hele Rijk, wordt beschreven als John Bull. Een heel Amerika, Verenigde Staten, wordt beschreven als één man, Uncle Sam. En de Franse, heel Frankrijk, wordt beschreven als één dame. Ja, die heet Marianne. Ja. Toch? Ja, één figuur als personificatie van het hele Rijk. We brengen het niet verder dan de Nederlandse leeuw, denk ik. Of is het Jan de Wit? Ik hoop het niet. Maar de Nederlandse leeuw, alsof die zou kunnen bestaan. Maar goed, dat is weer wat anders. Hè. Laat ik niet verdwalen in dit onderwerp aan het eind van de avond. De man des bedrogs en des onrechts is namelijk een ongoedertierenvolk. Een volk dat niet genadig, barmhartig en goede tieren is, omdat het leeft onder wet. Dat is het tegenovergestelde van genade, barmhartigheid en goede tierenheid, toch? Kortom, bij die man des bedrogs en des onrechts denk ik in de eerste plaats aan het ongoede tierenvolk, namelijk het Joodse, levend onder de wet, vasthoudend aan het oude verbond of wat er voor door moet gaan en dus niet openstaand voor het nieuwe en dus vijandig tegenover Christus. En als je dat niet wil zien, nee, ik aarzel, natuurlijk aarzel, ja, want ik Je kan het wel zwakker formuleren. Wat mij opgevallen is, is dat gelovigen uit de Joden, en ik heb het niet over recent, maar over langer geleden, dat gewoonlijk niet zien, hè? Die positie van het Joodse volk. Daar zijn ze te veel mee verbonden om dat zo te kunnen zien. En dan hou je automatisch over een veel ruimere toepassing van ditzelfde begrip. Dan is deze man of dit volk het rijk van de antichrist in de toekomst. Een religieus volk, maar wel degelijk gebonden. Religieus dus. U weet wel, onder dat beest, of hoe je maar heten mag. En dan is die man des bedrogs dus gewoon de antichrist. En dat is ook ongetwijfeld waar. Maar het verschil is niet zo groot. Want of je nou het jodendom hebt of de antichrist, het is allebei Babel, hoor. Het is allebei Babel. Ja, Goliath. Ik denk niet dat het over die situatie gaat, maar historisch niet. Maar Goliath is daar natuurlijk ook een uitbeelding van. De kampioen van de... Kampioen heet zoiets, hè? De prijsvechter, de kampvechter. Daarmee het kampioen. De ene man die vecht namens het hele volk. En in een duel wordt dan de hele oorlog beslecht. Zo heet dat. Dan heb je dus ook één man die het volk vertegenwoordigt. Dat is de betekenis van het begrip kampioen van oorsprong. En de Filistijnen, waarvan hij de kampioen was, zijn een beeld van de natuurlijke mens. En daarmee is de man plotsklaps een beeld van de antichrist, die geacht wordt de hoogst ontwikkelde mens te zijn. En die dan in de plaats zich stelt van de zoon des mensen. De Maitreya hebben we het over. Maar goed, die dingen ga ik nou niet uitleggen, want in dit kader hoeft dat niet. Maar natuurlijk zou men hierin de duivel dan wel de antichrist herkennen, maar men zou op een wat lager niveau en ook veel voor de hand liggender eerst daarin herkennen het godsdienstige systeem, en dat is primair het Joodse. Nee, het doet misschien zeer om het te horen, voor mij om het te zeggen, maar het Jodendom is fungeert in de Bijbel en in de geschiedenis als karikatuur van wat religie is. Bemoeit zich met alle aspecten van het leven, inclusief met welk been men uit bed zou stappen. Nee, dat is onder het Jodendom voorgeschreven, hoor. Alles. Het leven is één grote dwangneurose. Voor de orthodoxen in elk geval. Dat kun je ook zien. Als je die mensen tegenkomt, dat merk je meteen. Die is dan helemaal onder invloed van een of andere macht. En het is inderdaad neurotisch. Zo gedragen ze zich ook. Ik kan het niet helpen, maar dat is zo. Maar dat is fundamenteel waar voor alle godsdienst. Alleen in het Jodendom is het zo overdreven, zodat iedereen het ook meteen zou kunnen herkennen. Dat is de aardigheid van een karikatuur. Waarbij bepaalde kenmerken overdreven worden. Maar dat zijn de kenmerken van alle godsdiensten. Ze nemen de mens gevangen en ze sluiten hem af. Want dat is dan ook nog zo. De luiken gaan dicht, zeg ik dan altijd. Want dat is wat bij neurosen sowieso gebeurt. En bij bezetenheid trouwens. De luiken gaan dicht, men is niet meer ontvankelijk. Men is onverbeterlijk, er is niks meer aan te vangen. Mensen zijn niet te bereiken. Je praat langs ze heen. Er is zelfs een Duits wetenschappelijke term voor in de psychiatrie. Maar vooruit maar weer, zo zit dat. En godsdienstige mensen zijn zo. Nou goed. Bedrog en onrecht, ongoede tierenheid, star en vijandig tegenover een prediking van verlossing, vrijheid en wat het maar wezen mag. Maar goed, de psalmist doet een beroep op God en zegt: want gij zijt de God mijner sterkte, gij zijt mijn God, namelijk mijn kracht. En bedenk dat het woord God, Elohim, in beginsel betekent kracht. God is kracht, per definitie. Gij zijt de God, gij zijt mijn sterkte, waarom verstoot gij mij? Nou ja, dat doet hij niet. En dus, ik zeg weer, je kan net zo goed lezen, waarom zou hij dat doen? Waarom verstoot gij mij? Hij doet het ook niet. Waarom zou ik in het zwart gaan? Vanwege des vijands onderdrukking. Die lazen we net in 42 vers 10. Zodat je ziet dat die psalmen inderdaad een geheel vormen. Vers 3. Zend uw licht en uw waarheid. Zend Heer uw licht en waarheid neder. Heet dat, hè? Zend uw licht en uw waarheid. Dat is één ding. Ik hoop dat u dat begrijpt. En voor zover het gepersonifieerd wordt, licht en waarheid, verschijnt de figuur van de Messias, hè? Hij is het licht der wereld en hij is de waarheid. En al wat openbaar maakt is licht. Het gaat dus over het woord van God dat per definitie waarheid is. Zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden. Niet religie, maar het woord van God. Dat zij mij leiden, dat zij mij brengen tot de berg uw heiligheid en tot uw woningen. Want als men geleid wordt door het woord van God, dan wel door de geest van God, dan komt men onvermijdelijk terecht bij de troon van God. Dan komt men terecht in de tempel, bij zijn aangezicht, op de berg zijner heiligheid. Letterlijk of overdrachtelijk maakt me nu even helemaal niks uit. Namelijk tot uw woningen. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, maar het huis mijns vaders is de tempel. Toch? Allemaal uitdrukkingen die door elkaar gebruikt worden. Uw licht en uw waarheid zullen me daarheen brengen. En dat ik inga tot Gods altaar, die zou u ook moeten begrijpen, en daar hebben we enige weken terug wat uitgebreider over gesproken. Het is maar niet de bedoeling dat men gaat naar het altaar bovendien. Wat zou men daar nou helemaal doen dan? Nou ja, daar gaat het dus om. Waarom zou je naar het altaar gaan? Neem het de Heer Jezus. Pas het toe op de Heer Jezus. Waarom zou die naar het altaar gaan? We passen het toe op ons. Waarom zouden wij naar het altaar gaan? Om onszelf te offeren tot levend, heilig, God, een welbehagelijk offer. Om ons beschikbaar te stellen aan de Heer. Dat is wat hij gedaan heeft. Ik zoek dat dus nu allemaal niet op. Want dan kom ik weer in, laten we zeggen, Hebreeën 8 en Hebreeën 10. Hier ben ik om uw wil te doen, enzovoort. En heeft zichzelf geofferd en in die wil Gods, zijn ook wij geheilig en ook wij worden geacht onze lichamen te stellen tot levend, heilig, goden wel behagelijk offer. Dat ik inga tot Gods altaar wil zeggen dat ik mijn leven wijde aan Gods dienst. Aan de dienst van God wel te verstaan. En daarmee aan de God der blijdschap mijner verheuging. Blijdschap, namelijk mijn verheuging. Blijdschap en verheuging had dus ook nog gekund. En u met de harp loven, o God, mijn God. De harp, de kinoor is dat, hè? Weet iedereen, hè? Kinoor. De harp van Kinneret, Genezeret. Het meer van Genezeret, de Kinneret noemen de Joden dat. Nu vandaag ook. Men zegt omdat het meer van Galilea de vorm heeft van een harp. Je vraagt je af wie dan een paar duizend jaar geleden een eindje in een helikopter gestapt is om van boven te kijken hoe de vorm. Maar goed, dat is maar weer een ander verhaal, hè? Maar de kinoor, de echte betekenis van het woord is gewoon dat geluid wordt voortgebracht. Niet maar herrie, maar geluid. Dat wil zeggen een georganiseerd, een resonant geluid. Zeg maar gewoon dan een muzikaal geluid, hè? Dus niet alle geluiden dus. U met de harp loven, en ik wijs er maar op dat de harp daarmee symbool is voor de lofprijzing. De harp bovendien kennen wij als de lier. Hoewel je die meestal tegenkomt als die aan een wil gehangen wordt. Maar het gaat mij om de lier voordat die aan de wil gehangen wordt, hè. Het gaat om de schone kunsten en het beperkt zich dan in de symboliek niet maar tot schone klanken, maar veel meer dan dat. Hè. Het is niet alleen maar muziek, maar het is ook taal, literatuur, poëzie. Het zijn ook schone klanken op een andere wijze. Maar het gaat over de vrucht der lippen, geluid, kinoor. De vrucht der lippen die zijn naam beleiden. Zo laat ons dan, ik ben in Hebreeën 13, zo laat ons dan tot hem opofferen, een lofoffer heet dat, hè? Namelijk de vrucht der lippen die zijn naam beleiden. Want als een mens wat doet, doet hij het eerst iets met de lippen. Hij spreekt. Dat heb je toch, hè? Ik ben altijd ongelukkig met die lui die zeggen, het woord dabar in het Hebreeuws betekent woord zowel als daad. Nee, het betekent woord. Maar overdrachtelijk, by extension heet dat, ik weet niet hoe je dat in het Nederlands noemt. Alle daden van de mens, uiteindelijk in de breedte, maar het is woord, dat is de eerste daad van de mens. Hij spreekt, God ook trouwens, maar de mens ook. En vandaar dat je kunt lezen, hun kelen zijn geopend, grafslangen verneinden zonder hun lippen, en hun tong met de tong opleggen zijn bedrog, en wat het maar was. En er wordt over handen en voeten aanvankelijk zelfs maar niet gesproken. Die mond is al erg genoeg. En daar komt heel de rest uit voort, zei de prediker. En Jacobus herhaalt het een hoofdstuk lang, hè. De werken van mens komen voort uit zijn spreken. Het is woord. En als wij onze lichamen stellen tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer, zou dat in de eerste plaats tot resultaat hebben dat onze woorden ten alle tijde met zout besprengd zijn. Blijf maar bij de beeldspraak even. Dat wil zeggen dat wij de woorden Gods dan wel de gedachten Gods spreken. En daarmee licht verspreiden en de waarheid betrachten, heet dat. En dat is wat de harp uitbeeldt. Nog afgezien daarvan, de harp is verouds bekend als een symbool van het Davidische koningshuis. Naast de leeuw, en ook de harp. Vandaar dat het voorkomt in het wapen van Ierland en dus ook in het wapen van Groot-Brittannië. Het is verdeeld in 4 kwartieren en een van die kwartieren is inderdaad een harp. Maar goed, hoe dat daar terecht komt. Nou ja, daar ga ik het niet over hebben. En u met de harp loven dat het messiaans is, lijkt me een duidelijke zaak. Hè? O God, mijn God, o God, mijn God. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij in rust, onrustig in mij? Dit is de derde keer dat dit couplet er tussendoor komt. Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. En dat is het vooruitzicht, was het vooruitzicht van de Heer Jezus. Het is het vooruitzicht van de gemeente. Het is het vooruitzicht ook, of het zal het zijn, van het gelovig overblijfsel in de toekomst. Maar het is altijd het vooruitzicht geweest van alle gelovigen door de eeuwen heen. Verdrukt, vervolgd. Door die banden waarmee de God deze eeuw de mens wil binden, ligaren, religie, hè? Opnieuw binden betekent het eigenlijk, hè? Nog een keer binden. De mens is namelijk al gebonden vanwege zonde en dood en dan wordt hij ook nog een keer gebonden door de wet, vandaar herreligaren. Dat is wat religie is. Maar een mens zou van al die banden bevrijd worden. En wij die geloven staan daarmee in de vrijheid. Niet omdat die verlossing volkomen heeft plaatsgehad. Reeds in de praktijk namelijk niet. Maar omdat wij weten dat het nog maar een klein rukkie tijd is. Zei iemand uit Zuid-Afrika. Dit is nog maar één bigoon. Die is duidelijk, hè? Velemaal. Dat duurt niet zo lang meer. Ik bedoel, daar leven wij uit, want wij leven niet uit het verleden of uit het heden, maar wij hebben een levende hoop. Die is bepalend voor ons leven. En dat is altijd zo geweest, ook voor oud-testamentische gelovigen. De inhoud van die hoop mogen dan verschillend geweest zijn, maar in de praktijk, maar in essentie is het dezelfde hoop. Namelijk, God zal zijn beloften aan ons vervullen en zal rijk zijn over ons met zijn genade, barmhartigheid, goede tierenheid enzovoorts. En dat is waaruit wij leven. En dat is de waarheid die zich in al deze psalmen dus ook steeds herhaalt. Wat ik u niet verteld heb is dat voor zover ik heb kunnen nagaan, kinoor, geluid voortbrengen. Ik heb het alleen terug kunnen vinden in het Nederlandse woord knorren. Maar het leek me geen goed voorbeeld. Dus toen heb ik het maar buiten beschouwing gelaten. Het komt daar vandaan. Maar ik vind het niet echt een mooi geluid. Van een baritonsax zegt men, die moet knorren. Maar ik heb nooit begrepen wat men ermee bedoelt. En ik bestel een verbinding dat Gary Mulligan het er niet mee eens is. Maar vooruit. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij u kennen niet als God, maar in het bijzonder ook als mijn God en als onze God. We danken u dat u onze kracht bent en dat u ons door uw kracht inderdaad verlost van al die machten waaraan wij gebonden waren van nature. We danken u dat u ons in de vrijheid plaatst, niet door wet, maar door de rijkdom van uw genade. En dat wij daaraan deel krijgen, niet op grond van enige werken onzerzijds, maar simpelweg door ons vertrouwen te stellen op dat woord der waarheid, het evangelie, uw zaligheid, dat ons gepredikt geworden is. We danken u dat wij deel hebben aan de dood, de kruisiging van de Heer Jezus Christus. Dat wij der wereld, der zonde en der wet gekruist zijn en niettemin Goden levend gemaakt zijn. Opdat we inderdaad onze lichamen, onze levens zouden stellen tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. We danken u dat wij u mogen dienen. En dat we de keuze mogen maken waartoe wij al werden opgeroepen in het Oude Testament. Dat we mochten kiezen voor het leven en daarmee voor u, opdat we u zouden dienen. En onze hoop en verwachting zouden stellen op u voor dit leven, maar zeker ook voor dat eeuwige leven dat aan ons ook geopenbaard zal worden in de toekomst. We danken u voor die erfenis die ons wacht. We danken u voor die levende hoop en die hoop op de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. We danken u ook voor dat licht en waarheid dat u hebt nedergezonden en dat we ook vanavond voor ons mochten hebben. Voor dat woord waarmee u ons bekrachtigt, waarmee u ons opvoedt, waarmee u ons laaft en waardoor u ons onderwijst om ons te brengen. Inderdaad, voor uw aangezicht in heerlijkheid. Amen.